interne keuken.
Dag Karel Teunis. Goeiedag. Jij bent een collega van ons. Vanavond op Canvas in het programma Franks is er een documentaire van jou te zien. Waar al veel reclame. Ik heb al veel spotjes gezien. Je
kan, goed nieuws.
Geen gebrek aan spotjes. Hè. Dus we weten al waarover het gaat gaan. Namelijk, je bent in Kinshasa geweest en je hebt daar vrouwen geportretteerd, pas bevallen vrouwen, die opgesloten zitten in het ziekenhuis waar ze bevallen zijn, omdat ze de rekening niet kunnen betalen. Ik zat mij af te vragen hoe dat verhaal jou ter oren is gekomen. Misschien heeft dat ermee. Je hebt nog voor Artsen zonder Grenzen gewerkt, hè?
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Komt het daarvan? Had je dat horen waaien in de NGO-wereld? Van er is een probleem in die ziekenhuizen?
Eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk een heel absurd verhaal. Want ik heb ongeveer twee jaar geleden, in Congo gewerkt voor Artsen zonder Grenzen.
Ja.
Als communication officer. Dus mijn job bestond erin om het land rond te reizen en eigenlijk. Ziekenhuizen te gaan bezoeken, dus patiëntenverhaal te verzamelen.
Voilà, dus jij kwam in al die ziekenhuizen?
Ik zag al die ziekenhuizen, effectief. Maar ik ben het eigenlijk niet op die manier te weten gekomen, eigenlijk. Op een rare, andere manier, eigenlijk. Ik was eigenlijk onderweg eigenlijk van Goma, dus dat is in het oosten van Congo, naar Kinshasa. En ik kreeg onderweg een soort van sms'je van een nummer dat ik niet kende. En dat was van een man die mij aansprak met de naam Sarah. De naam is Karel, dat was al
De meisjesnaam Sarah.
Sarah. Ja. En hij stond erin, ik ben op zoek naar iemand met het uiterlijk van een Portugese voetbalmakelaar om te spelen in mijn nieuwe langspeelfilm.
Ah ja, dat is Congolese filmregisseur. Ja.
Ken jij zo iemand? En ik zeg...
Ik?
Ja, kijk.
Je ziet er een beetje uit, vind je.
Dacht ik dus ook bij mezelf. Van, ik ben zo iemand, ik zeg, ik duik graag opnieuw graag een nieuw avontuur. En ik dacht van, oké, ik ga er gewoon ja op zeggen. Ja. Yes, man. En ik antwoord hem, hallo, ik ben Sarah niet, helaas. Want Sarah was mijn voorgangster, ik had haar nummer. En zij had veel Congolese aanbieders. En dus ik moest hem eerst al teleurstellen, maar ik zei wel, kijk, ik ben wel bereid om die casting mee te doen. En dus een week later zat ik met hem in een gezellig barretje in Bandal, dat is een wijk in Kinshasa, een biertje te drinken. En ik deed mijn casting, die trok natuurlijk op niks. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik moest een Franse tekst voorlezen met een Portugees accent. Ik zag er ook helemaal niet Portugees uit. Ik ken ook niks van voetbal. Dus alle dingen zaten eigenlijk tegen. Maar wat wel interessant was, was het feit dat hij ook een documentaire had gemaakt. Die hij me dan eigenlijk toonde. Om aan te tonen dat hij wel degelijk een filmmaker was. Mm-hmm. Want hij was eigenlijk in hoofdberoep schoenenverkoper. Je moet van alle markten thuis zijn. In Congo kan dat allemaal. Mm-hmm. Hij toonde mij een documentaire. En dat ging over een man die de mascotte was van een van de grote voetbalclubs in Kinshasa. FC Renaissance. Een vrij nieuwe voetbalclub. En zijn hobby was dus... iedere weekend stond hij helemaal geschilderd in de kleuren van de club. Voor de tribune te schreeuwen om eigenlijk het volk, de supporters... aan te vuren eigenlijk. En het grappige was, hij deed dat allemaal gratis. Hij had geen job. Maar ondertussen zat zijn vrouw wel vast in het ziekenhuis met hun pasgeboren dochtertje. En hij had dus geen geld om hen vrij te kopen. En eigenlijk volgende het verhaal een beetje zijn. En dat was de eerste keer dat ik het eigenlijk opmerkte en dat ik dacht van, ik zei tegen hem, maar dit kan toch niet? Dat is tegen de rechten van de mens en dit. En dat kan toch helemaal niet, juridisch gezien. En hij, nee, het gebeurt hier heel vaak. En zo ben ik er op het spoor gekomen. Ik ben een beetje gaan researchen. Ik heb het aan Congolese collega's gevraagd. En het bleek heel normaal te zijn.
Elke Congolees kent wel iemand die dat heeft meegemaakt. Ja. Ik vind het vreemd... Het is goed dat je dat te weten bent gekomen. Het is ook een interessante documentaire geworden. Maar ik vind het vreemd dat je een jaar voor Artsen zonder Grenzen kan werken, langs al die ziekenhuizen reist, en dat je dat verhaal dan niet te horen krijgt. De patiënten moet gaan interviewen, want dat was jouw werk. En dat je dat verhaal dan niet te horen krijgt.
Dat is inderdaad heel bizar. En daar heb ik me ook vragen
bij gesteld. Is dat aan jou?
Ik begin het zo te denken. Ik dacht bij mezelf dat ik altijd wel een vrij goede...
Zijn er andere mensen bij Artsen zonder Grenzen die dat wel weten?
Uiteraard. En bij andere organisaties ook. Maar toch niet zoveel eigenlijk. En het verbaast me, want het is schering en inslag in die ziekenhuizen. Maar toch, of het wordt door Congolezen ook zo normaal bevonden, dat het toch niet opvalt. Want ik ben daarna in ziekenhuizen geweest, waar ik eigenlijk ook ben geweest dan in Kinshasa daarvoor, op een ander soort project. Dus dat was niet met zwangere vrouwen, dat was een AIDS-project van Artsen zonder Grenzen in een ziekenhuis. Het Koning Boudewijn ziekenhuis, by the way. Ja. En daar hadden zij dus ook een project, daar was ik al geweest en ik had dat nooit gezien. Dus ik denk ook ergens, het is zo, je werkt aan een project. Natuurlijk, zo'n ziekenhuis wilt ja, graag die steun ontvangen. Dus ze zullen er ook wel alles aan doen om dat dan niet... Om daar niet mee te koop te lopen, natuurlijk.
Ja, want dat kan twee dingen betekenen. Ofwel is het gewoon, probeer ze het geheim te houden. Ofwel is het, zoals je zei, de normaalste zaak van de wereld. En denkt niemand eraan om het jou te vertellen. Wegens, ja, dat is wat wij doen.
Ja, ja. Ja, ja. Het is eigenlijk een heel absurde situatie. Al sinds dat... Ik was echt... ik was voor mijn sokken geblazen toen ik het zag. Ja. En er zitten op dit moment nog altijd honderden vrouwen vast in Kinshasa alleen. En dan spreken we nog niet over de rest van Congo. Andere landen in Afrika eigenlijk ook. Hè. Dus ik wil niet met het vingertje wijzen naar Congo. Het zou iets te gemakkelijk zijn.
Nee, jij gaat specifiek over Kinshasa.
Ja, omdat ik daar nu toevallig... Ik kende de regio vrij goed, dus ik heb daar mijn onderzoek gedaan. Ik denk ook dat het inderdaad wel vrij frappant is dat in Kinshasa wel behoorlijk veel voorkomt. Ja. Maar in Kenia gebeurt het ook, in Nigeria ook.
Ja.
Zelfs buiten Afrika, denk ik, in de Filipijnen, zijn er ook gevallen geregistreerd. Ja.
Bon, jouw documentaire, je hebt, ik veronderstel dat je... Nou, ik heb hem gekeken, dus ik weet het. Je hebt een aantal mensen geïnterviewd, vrouwen geïnterviewd. Hoe ging dat? Kon je dat gewoon... Je hebt in die ziekenhuizen gefilmd ook. Hè? Dat verbaast mij ook wel een beetje dat dat gelukt is.
Ja, ja. Maar ik heb eigenlijk kunnen filmen in de ziekenhuizen waar ik kon filmen. Die waren klein genoeg. Dus wat betekent dat? Daar werden niet zoveel vrouwen vastgehouden. En die werden ook niet zo lang vastgehouden. Dus het was iets gemakkelijker. Ik kon iets gemakkelijker een persoonlijke relatie opbouwen. Met bijvoorbeeld de directrice van zo'n ziekenhuis. En... Ik had ook het geluk dat mijn hoofdpersonage in de documentaire is een rijke Congolese vrouw, Grace, een heel redactrice van haar eigen lifestyle-magazine, Grace Monde. Een heel interessante vrouw, het is nog altijd een vriendin van mij. En ik heb eigenlijk, dankzij haar heb ik heel veel contacten gehad, omdat zij die vrouw ging vrijkopen. Dus als je in een ziekenhuis komt en ze weet al, oké, ze gaan hier 10 vrouwen vrijkopen, dus onze rekeningen worden afbetaald. Ja.
Ach, dan wordt ze met open
armen. Als er dan een blanke, een Mundele, zoals ze dat in het Lingala zeggen, even met een camera komt filmen, is dat allemaal geen probleem.
Ah ja, dus die Graas, die heeft een organisatie die geld verzamelt om dan die vrouwen te gaan vrijkopen.
Ja, ja. Dus zij had eigenlijk... zij heeft een magazine en... Ze schreef een artikel over zwangerschappen, of hoe moeilijk het is als vrouw om te bevallen in Congo. En tijdens haar research is ze eigenlijk ook dat te weten gekomen dat vrouwen werden vastgehouden. En ze was daar dusdanig door geschrokken.
Ah, ze wist dat zelf.
Ze
is Congolese. Ze is wel rijk, dus ze zal haar rekeningen kunnen betalen. Voilà, maar het is niet dat zij op de hoogte was van die...
Nee, dus voor haar was het ook een soort van schok. En dan heeft ze gezegd, kijk, ik moet iets doen. En dan is ze een marsen en events aan het beginnen organiseren om eigenlijk geld in te zamelen.
Ja.
Om dan die vrouw te gaan vrijkopen in zo van die grote vrijkoopcampagnes, zo noem ik het. En dan ben haar gevolgd, je kan het ook zien in de documentaire.
Het is niet echt een oplossing om elk van die vrouwen die vastzitten te gaan vrijkopen. Over hoeveel geld gaat het? Laat ons eerst heel concreet praten. Hoe overkomt het iemand dat ze...
Het is eigenlijk... in de meeste gevallen, en dat moet je ze wel geven, de ziekenhuizen, kijken ze niet, vragen ze niet op voorhand om te betalen al, wat dat kan. Dus vaak in gevallen waar er een hoge urgentie is, en dan bij een bevalling is dat, spreken we bijvoorbeeld over een keizersnede, dan doen ze die operatie om het leven van die vrouw en het kind te redden. En dan vragen ze natuurlijk... Hè, stellen ze geen vragen bij, is er geld of niet? Hè? Dus dat wordt sowieso gedaan. Dus dat is dan toch ergens... Dat je ze wil geven. Maar dus een gewone bevalling zal ongeveer een $30 kosten. Dus wat is dat dan? €27 ongeveer.
Ja, zo ongeveer hetzelfde. Zoiets,
ja. Maar ja, je gaat het ziekenhuis binnen. Er is een complicatie. Er moet een keizersnede gebeuren. Dat weet je niet op voorhand. Ja. Dus die vrouwen hebben wel $30 opzij staan. Ja. Dan ineens... Een keizersnede, dat is een operatie, dat is invasief. Daar moeten medicijnen voor gebruikt worden. De dokter moet betaald worden, een chirurg. Ineens stijgt die rekening dan naar $300 tot $350.
Ja, en dat is onoverkomelijk voor veel mensen.
Voor veel mensen in Congo. Een gezinshoofd in Congo verdient ongeveer, als het goed gaat, $90 per maand. Dat is dan voor heel het gezin natuurlijk. Dus als je dan ineens... En die vrouwen zelf... Dat zijn ook vrouwen natuurlijk, uit het lagere echelon van de maatschappij. Ja. Dus die zelf al vaak ook al in de steek zijn gelaten door de vader... door hun familie soms ook. En die dan vast komen te zitten.
Ja. En dan moeten die daar blijven.
Ja.
Ik zou buiten wandelen.
Ik dacht exact hetzelfde. En het lijkt ook niet zo moeilijk. Het zijn uiteindelijk zieken, het zijn geen echte gevangenissen. Maar het is ook moeilijker dan je zou denken. Want in grote ziekenhuizen, waar dan de meeste vrouwen zitten... Dat vond ik eigenlijk frappant. Ik was dan bij een ziekenhuis binnengegaan. En daar hadden ze effectief zo... ze hebben daar dan geen echte operatielamp. Ze hebben daar bijna niks van materiaal, geen scanners, niks. Maar wat hebben ze dan wel? Aan de deur hangt wel een machientje om je vingers te scannen, eigenlijk, om je duim te scannen.
Om de deur open te doen.
Ja, dus ja. Zoiets, hè, high-tech hangt er dan wel, bijvoorbeeld. En dan wilde ik echt wel zo van, oké, dat is wel... Dus ja, vrouwen kunnen dan zo niet buiten. In kleinere ziekenhuizen, ja, zijn er natuurlijk gardiens, dus wachters, die eigenlijk... vrouwen tegenhouden als ze willen.
Daarvan is in de documentaire niks te zien. Hè? Je krijgt nergens de indruk van, die zitten echt wel in een gevangenis.
Nee, maar ja, het ding is ook dus, en dat is het frappante, want ik heb dan veel interviews gedaan en in een van de interviews zegt een van de dames het ook, dat het is ook psychologisch gewoon. En veel van die vrouwen hebben een soort van moreel plichtsbesef. Heel bizar. Ze zouden moeten weten, hè? Ze kennen hun rechten niet. En ze zouden moeten weten dat ze eigenlijk perfect zouden kunnen buitenwandelen. Want een ziekenhuis kan uiteraard nooit iemand opsluiten omdat hij de rekening kan betalen.
De Congolese wet zegt niet van...
De Congolese wet. Ik heb het nog eens gevraagd aan de advocaat in artikel 61.1 Congolese grondwet. Het mag niet.
Ja, okay.
Het staat ook in de Belgische grondwet. Mm-hmm. Maar ja, natuurlijk, ziekenhuizen die houden zich dan eerder aan artikel 15. En dat is... dat is een fictief artikel, dat is débrouillez-vous, befaamde artikel 15 in de Congolese grondwet. Bestaat eigenlijk niet, hoor. We zeggen, débrouillez-vous, zij krijgen niets van staatssteun.
Trek uw plan.
Dus wij houden u gewoon vast. Dus die vrouwen zitten dan vast.
En, maar ik begrijp dus dat die vrouwen dat eigenlijk ook min of meer normaal vinden. Ja. Wat Sven daar juist ook zei, waarom krijg je dat verhaal niet te horen? Omdat het tot de normaliteit behoort.
Ja, dus die vrouwen zitten daar. En letterlijk, dus, want ik kijk nog wat we zeggen, was dat een van die dames... Ik vroeg van, waarom ben je niet ontsnapt? Ja. Je weet, het mag eigenlijk niet. Je kon perfect buiten wandelen. Ja, maar ze hadden dan toch voor mij gezorgd. En ik heb hun spullen gebruikt.
Ik vind het eigenlijk wel dat ik moet vast...
En het is eigenlijk echt wel frappant. Ik denk, hier zou het natuurlijk niet waar zijn. Maar die vrouwen zijn zo, die vinden het normaal. Ja. Dus die blijven daar dan zitten.
Nu, je kan zo iemand wel... vasthouden, maar een steen kan je niet stropen, zegt het Congolese spreekwoord. Dus als er geen geld komt, komt er geen geld. Hè?
Ja, er zijn ook andere manieren om te betalen, natuurlijk. En dat is een donkere kant, nog een donkerdere kant van het verhaal. Het feit dat sommige vrouwen, als er niks te grijpen valt, financieel of materieel, dan kan je nog altijd je lichaam aanbieden, natuurlijk. Dus dat gebeurt ook. Dus dat vrouwen zich effectief... dat er wordt voorgesteld door medisch personeel of door personeel in het algemeen van het ziekenhuis. Die stellen dan voor, als je tegemoet komt aan mijn...
Voor seks mag je vrij.
Ja, voor je seks. Voor seks mag je dan vrijkomen. Of ze het dan doen, dat is nog een andere vraag. Ja. Ik ben zo'n vrouw tegengekomen, die zat een jaar vast. En daarvan heb ik achteraf gehoord dat die inderdaad bepaalde speciale favors moest doen. Uiteindelijk is dan vrijgekocht door Graas.
Heb je op een bepaald moment niet gedacht van €200, $200, dat is voor mijn kleintje, enfin, dat is veel geld, maar je zou een paar vrouwen kunnen vrijkopen.
Ja, dat heb ik ook gedaan.
Is dat?
Ja.
Ik wist dit oprecht niet, Sven.
Zit dat niet in de documentaire?
Nee, dat siert jou. En ik wist het ook niet. Ik val oprecht uit de lucht.
Ik heb de eerste vrouw die in de documentaire voorkomt, dat was ook de eerste vrouw die ik geïnterviewd heb, die wou ook anoniem blijven. Het was eigenlijk nog een vrij lichte case, ik zal het maar zo zeggen. Want zij nog maar 2 weken vast zat. Dat is eigenlijk peanuts. Dus op de duur ben je dan ook zo van, het is geen maanden, dan is het eigenlijk...
Ja.
Die heb ik vrijgekocht,
Zeg maar wat ik niet snap. Je kan die mensen vasthouden, hun vrijheid beperken. Maar iemand vasthouden, dan moet je ook een bed hebben, dan moet je ook eten hebben.
Daar kan geen patiënt in liggen, juist.
Ja, voilà, dat kost toch ook geld aan dat ziekenhuis.
Ja, daar zijn 2 pistes in eigenlijk, die je kan volgen als ziekenhuis. Of je houdt die persoon op een bed, als je bedden genoeg hebt. En de factuur loopt gewoon op. Dus
je schulden worden steeds groter.
Natuurlijk. Dus een van die dames, haar schuld, is eigenlijk gewoon op dan de 6 maanden dat ze vast zat, ook verdubbeld. Dus, of je geeft ze ook gewoon niks. Je zet ze op de grond. En ze moeten maar zelf zien dat ze in het ziekenhuis op een bepaalde manier aan eten geraken. Door bijvoorbeeld het haar te doen van andere vrouwen daar, bijvoorbeeld.
Een klein kleine werkje in de
kraamafdeling van het ziekenhuis.
Met je pasgeboren kind.
Met je pasgeboren kind, als je dat nog hebt. Want er zijn ook een van de vrouwen die ik interviewde, die had een jaar vastgezeten, Nadine. En die was haar kindje kwijtgeraakt tijdens de bevalling. Dus zij zat dan in die kraamafdeling. Tussen al dat andere jonge moedergeluk eigenlijk. Terwijl ze zelf haar eigen kind was kwijtgeraakt. En dan zat ze nog eens vast ook. En dat een jaar lang. Ja.
Wat gebeurt er eigenlijk met die vrouwen als ze dan toch vrijkomen? Want als je een jaar uit de samenleving bent geweest, lijkt me niet zo makkelijk om dan de draad terug op te nemen.
Ja, en toch doen ze het. Daar ben ik niet zo hard op ingegaan, want de meeste mensen die ik heb geïnterviewd, die waren net ook uit. Allee, als ze uit het ziekenhuis al kwamen, waren ze er net uit. Mm-hmm. Maar ja, uiteraard zal het een enorme psychologische invloed hebben op je verdere leven natuurlijk. En sommige vrouwen hebben dan ook zoiets van ja, toch liever geen zwangerschap. Ik denk dat het bijvoorbeeld ook wel illegaal abortus in de hand kan werken natuurlijk, zoiets. Want ja, als je dan weer al zwanger bent en je denkt al aan de financiële last dat zal zijn, alleen al de bevalling, en het kind zelf dan nog niet eens, dat
een gevolg kan zijn. Terug even naar die graas. Die rijke vrouw die een aantal vrouwen heeft vrijgekocht, dat is niet echt een oplossing, maar ze probeert een wetswijziging door te drukken in Congo. Hoewel ik begrijp dat niet echt nodig is, want... Het is al niet legaal.
Dus wat eigenlijk... ze wist zelf ook en ze besefte zelf ook het vrijkopen van die moeders. Dat is eigenlijk gewoon een druppel op een hete plaat. Ja. Dat gaat niet helpen. Dus waar ze nu mee bezig is, en nog altijd, is eigenlijk een wetsvoorstel erdoor te drukken dat bevallingen over heel Congo gratis zouden zijn. En dat zou dan een oplossing voor het probleem kunnen zijn, hoewel ik me daar mijn vragen bij heb.
Gratis bestaat niet.
Voilà. Huh? Ja. Inderdaad.
Dus die dokters moeten betaald worden, die materialen moeten betaald worden.
En als je dan weet dat in het Congolese gezondheidssysteem... Gezondheids in Congo is ongeveer een budget van $250 miljoen per jaar. Daarvan gaat er ongeveer een 200 naar lonen, naar premies en dergelijke. Een stuk blijft aan bepaalde mensen hun handen kleven, zoals overal. Congo misschien nog net iets meer. En uiteindelijk is er ongeveer 4 miljoen begroot voor alle openbare ziekenhuizen in Congo. Dus een land van 80 miljoen inwoners, misschien zelfs meer. Hè. Ja. Waarvan dan effectief maar $200.000 echt naar de ziekenhuizen gaat. En dat zijn dat dan 2 of 3 ziekenhuizen in Kinshasa zelf bijvoorbeeld. Ah, ja. Dus de andere ziekenhuizen zijn volledig van zichzelf afhankelijk.
Ja, het is een soort van failed state waarin je probeert wetgeving af te dwingen.
Ja, eigenlijk wel. Dus ja, de vraag is, als je het dan gratis maakt... Hè, Dan proberen ze het geld toch ergens te verkrijgen op een andere manier. Via de medicatie, via andere dingen. Dus
creatief, ja. En zijn die ziekenhuizen allemaal privéziekenhuizen? Want het zal staatsziekenhuizen.
Nee, staatsziekenhuizen en privéziekenhuizen. Katholieke ziekenhuizen ook. Oh, ja. Misschien nog het frappantste. Dus de katholieke zusters die dan ook in barmhartigheid...
Ik heb het wordt één ziekenhuis met naam genoemd in de documentaire. Ik ben die direct gaan googlen. Ik heb ook een linkje op de site gezet. Dat ziet er allemaal heel kosher en katholiek en menslievend uit. Ja. Ze pakken daar ook mee. Het lijkt echt tot de normaliteit te behoren. Ja. Dat is echt het idee dat ik
krijg. Dat is het eigenlijk. Daar draait er ook rond. En daarom vond ik het ook zo frappant. Vooral omdat het hier zo abnormaal is. Hier, tegen iedereen die ik het hier vertel, die valt volledig uit de lucht. Ja.
Nou, het is hier natuurlijk ook wel zo, als je naar het ziekenhuis gaat, je moet die factuur betalen. Ja. Als je ze niet betaalt...
De ziekteverzekering komt.
Ja, dat heb je natuurlijk.
Maar dat is wel, dat is inderdaad, want we kunnen natuurlijk nu met het vingertje naar Congo wijzen. Maar ik heb deze week nog eens gehoord, het is nu wel min of meer beter, maar in Brussel bijvoorbeeld, Brusselse openbare ziekenhuizen, tot voor kort, gaven die de schulden van hun patiënten die het niet betaalden, door aan incassobureaus. Meer of meer van die wazige facturen, die dan eigenlijk, die gingen dat dan in, maar dan komen daar ineens allerhande kosten ook bij. Dus ook dat ik hoor dat facturen gingen van €75 voor eigenlijk een normaal bezoek bij een specialist naar ineens €700, omdat dat incassobureau allerhande kosten aanrekent, transactiekosten, aanmaningen die dan worden. Blijkbaar kost in zo'n brief dan toch behoorlijk duur.
Dus ook bij ons.
Het is ook bij ons eigenlijk.
Mensen gevangen.
Anders natuurlijk. Maar dus,
huisarrest.
Huisarrest.
Vanavond 8:10 op Canvas. Ja. Gasthuisgevangenis heet het documentaire van Karel Teunis. Karel, bedankt. Interne keuken.